Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom allemaal, heel hartelijk welkom in onze uitzending vandaag van Radio Signaal. We hebben twee gasten die eigenlijk beide aansluiten op recente en actuele en ook pittige onderwerpen, zou je kunnen zeggen. Allereerst is onze gast Hanna Timmer. Zij is theatermaakster en ze maakt samen met buurtbewoners en acteurs van Frascati en in samenwerking met Rochdale in Amsterdam Nieuw-West Theater in de vorm van een radioprogramma Radio Dijssel in een prachtig winkelpand. U heeft kunnen lezen dat het goed gaat met onze tuinsteden, heel goed. Er gebeurt heel veel in Amsterdam, Nieuw-West, in Oost, in alle buitensteden. Alleen er is ook een ontwikkeling gaande dat er toch meer probleemwijken ontstaan tegelijkertijd. De bakker, de politieagent verhuist vaak weer naar een betere buurt. En wat achterblijft zijn kwetsbare mensen, oudere mensen, migranten, mensen met armoede, criminaliteit. En dat blijkt toch weer een acuut probleem te zijn. Ook daarover deel ik even van gedachten met Hanna. Als tweede gast hebben we Victor Meijer. Victor Meijer heeft een prachtig boek geschreven, Hondsdol. Het is een stripverhaal eigenlijk. En het behandelt vanuit de visie van een kind de ingewikkeldheid van een vechtscheiding. Hij gaat daarover vertellen en ook het boek beschrijven. We gaan nu even over naar prachtige muziek om even de wind en de enorme regen die we hebben van de laatste dagen, een enorme wind, even te accentueren. Earth and Fire, Storm and Thunder.
Thank you.
viel me nog wel mee met die storm en die donder. Maar een prachtig nummer van Journey Kaakman uit 1971. En stond in de top 10. En op de top 40 als de daverende 30 toen. Dus heel lang geleden, maar de mensen aan tafel kennen het nog. Dus prachtig lied. Dan nieuws en agenda. Evelien Diepstra, ga je gang.
Dankjewel Olga. En dan volgt nu eerst het nieuws. Meer veiligheid voor meisjes en vrouwen. Sissen, schelden, nafluiten. In Amsterdam heeft 51% van de vrouwen ermee te maken gehad. In de leeftijdscategorie 15 tot 34 jaar is dit percentage zelfs 81%. Ook zijn er veel vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of worden online geïntimideerd. De gemeente neemt maatregelen om de veiligheid van vrouwen thuis, op straat en online te vergroten. Meisjes met complexe problemen, hun netwerk en de jongens en mannen daaromheen worden in beeld gebracht. Dit gebeurt per stadsdeel, op scholen, jongerenwerk, de online leefwereld en hotels. Burgemeester Halsema gaat in gesprek met hotels, restaurants en nachtclubs over het melden van misstanden zoals ronselen, intimidatie en misbruik. Onderzocht wordt of onwillige ondernemingen hiertoe gedwongen kunnen worden. Meisjes en jonge vrouwen krijgen een integrale, persoonsgericht aanpak. Met de campagne Hester, jij staat niet alleen, krijgt de geïntimideerde steun van een andere vrouw. Samen met de politie en het OM wordt afpersing door gebruik van naakbeelden aangepakt. De gemeente wil ook voldoende woonruimte en opvang regelen voor de kwetsbare groep meisjes en ook snellere hulpverlening. Verbouwing Holocaust Museum Hollandse Schouwburg. Hoewel de fondsenwerving voor het ophalen van de benodigde 27 miljoen euro nog loopt, kan de verbouwing van het Holocaust Museum en de Hollandse Schouwburg van start gaan. De Bank Giro Loterij heeft een bedrag van 1500.000 toegezegd. In januari ontving het Holocaust Museum al een miljoenenbijdrage van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het museum wil met tentoonstellingen en educatieve programma's kennisverdieping en inspiratie bieden aan een breed nationaal en internationaal publiek. De agenda. Dance Connects. Sinds eind januari geeft het 5 jaar oude Dance Connects weer moderne danslessen op verschillende locaties voor mensen vanaf 60 jaar. Voor meer informatie over dansstijlen, tijdens en locatie kunt u terecht op de website www.danceconnects/dansles-voor-senioren. www.danceconnects.nl/dansles-voor-senioren. 2 bovenstreepjes. Mensen met een stadspas krijgen korting. Met een stadspas groene stip kunt u gratis meedoen. Ook hoeft u niet te betalen als u op of onder bijstandsniveau leeft. Poëziepodium Ramse Shafihuis. Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari om 16 uur... is er in de sociëteit van het Shafi vrijdagmiddagcafé een poëziepodium. Die middag is open voor creatieve bewoners en bezoekers. Dichters lezen voor uit eigen werk. De toegang is gratis. Voor meer informatie over het Shafi Poëziepodium mailt u naar José Aerts via trouvaille19@gmail.com. trouvaille19@gmail.com of bel naar 06-4905-3055. 06-4905-3055. Het Ramse Shafihuis vindt u aan de Piet Heinkade 231. Piet Heinkade 231. En als laatste The Way to Paradise, Asadaka Community. Ook op 14 februari draait er bij de Asadaka om 19 uur een korte speelfilm. De Weg naar het Paradijs van Wahid Sanouji. Een film over Najib die een ogenschijnlijk veelbelovende toekomst heeft als jurist. Hij leeft in een gezin dat steeds verder van elkaar verwijderd raakt. In zijn zoektocht naar zingeving ontmoet hij Brahim, die hem wijsmaakt dat er maar één weg is naar het paradijs. Najib wordt gespeeld door Aziz Akasim, bekend van Wolf en Mokro Mafia en Brahim is Manoun El-Younoussi, bekend van Spangwas en Mokromafia. Na afloop van de film gaat de regisseur Wahid Sanoui in gesprek met het aanwezige publiek. Asadaka vindt u aan de Polderweg 300 in Amsterdam-Oost. Polderweg 300 in Amsterdam-Oost. En dan nu terug naar Olga.
Ik denk als mensen Dance Connection googlen, komen ze er ook, denk je niet? Die streepjes laten we even allemaal zitten.
Ja, hartstikke is goed. Ook goed hoor.
Prima. Okay. Evelien, bedankt. Hanna Timmer, welkom aan tafel.
Dankjewel.
Jij bent, ik zal je kort introduceren, theatermaakster. Jij woont zelf met heel veel liefde in Amsterdam-Nieuw-West. Jij voelt je echt verbonden met de buurt. Jij maakt theater met mensen uit de buurt, in samenwerking met Frascati-acteurs en met Rochdale.
Ja, het zit net een beetje anders, maar wel bijna in die richting.
Ja.
Dus we maken, Luca van Slagmaat en ik maken een theatrale radioshow die geproduceerd wordt door Frascati. En die we ook maken met twee acteurs, met Remco Melles en Kira Bourguin. En samen met dat groepje en allerlei verschillende buurtbewoners maken we die theatrale radioshow. Die gebaseerd is op allerlei verschillende verhalen uit de buurt.
En om het nog ingewikkelder te maken, het is een leeg winkelpand in Nieuw-West. Dus daar komt een theatervoorstelling in de vorm van een radio-uitzending. Zeg ik het goed?
Ja, het is zo dat toen we bedachten dat we dit gingen doen, want ik had daarvoor een solo gemaakt bij Frascati in een programma De Onvertelde Stad. En die solo die ging eigenlijk over hoe allerlei professionals, want er zit een heel groot net van professionals rondom de Lodewijk van Duisselbuurt, hoe die in die wijk werken. Dus ik was onder andere met de wijkbeheerder Faisal van Rochdale meegelopen, echt huizen in, huizen uit. En op basis van die verhalen had ik een solo performance gemaakt die we in Frascati speelden tijdens Frascati Issue, dat is een programma, De Onvertelde Stad. En toen wilde Frascati eigenlijk heel graag door met De Onvertelde Stad als vaste programmalijn. En toen vroegen ze aan mij, wat zou je dan maken als je nu door zou werken op je werk in de Lodewijk van Dijssel, waar ik dus toevallig om de hoek woon, dat was toeval. En toen zei ik, nou dan zou ik me eigenlijk wel in de wijk willen vestigen en daar iets blijvends maken. Omdat ik denk dat het uitmaakt dat hier iets blijvends is. Omdat juist zoveel professionals en ook kunstenaars even iets doen en dan weer weggaan.
En dan blijvend vestigen, dus toen ben je er gaan wonen?
Nee, toen woonde ik er al. Ik bedoel, als kunstproject. Dus niet één groot project doen en dan weer weg.
Dan vertrekken.
Maar juist iets doen wat steeds terugkomt. En toen bedachten we dat we een theatrale radioshow wilden maken. En waarom radio? Omdat je in radio gewoon van het, net als jullie doen, van het een in het ander kan gaan. En dat je geen hele vaste dramaturgie hoeft te hebben. Dus veel verschillende verhalen kan vertellen. En ook veel met audio kan werken. En dat was onze wens eigenlijk. En zodoende bedachten we dat en hebben we dat een seizoen 4 afleveringen gedaan.
En die we, dat nog even, dat was dus Rochdale.
Ja, vormgever Luca van Slagmaat en ik, geproduceerd bij Frascati. Ja. Maar Rochdale ondersteunt inderdaad. Want we hebben een, wat eigenlijk al heel snel bleek, is dat Rochdale ons plan zo leuk vond dat ze een leeg winkelpand ter beschikking stelde om daar onze theatrale radioshow te spelen. En zodoende hebben we dat pand eigenlijk omgebouwd tot een mini-theatertje, waar heel erg opgepropt in principe 60 mensen in passen, maar laatst ook 84.
Ja.
Waar je dus bovenop elkaar, naast elkaar, niet alleen elkaar ontmoet, maar eigenlijk ook een ontmoeting hebt met alle onvertelde verhalen van de Lodewijk van Dijssel.
Schets even die plek, want het is een hele bijzondere plek.
Het is een hoekpand met twee grote ramen en we hebben een kleine driehoekig podiumpje dat in de hoek voor de ramen staat. Dus je kijkt als publiek eigenlijk naar buiten. Dus de buurt is de achtergrond.
Televisie, hè?
Eigenlijk.
Je hebt film, hè? Je ziet van alles.
Je ziet van alles terwijl de voorstelling zich afspeelt. En de voorstelling speelt daarvoor af, maar ook tussen je in eigenlijk. En soms is er iets te horen en vaak is er iets te zien. Ik speel inmiddels mee als mezelf. Dus ik vertel ook hoe het eigenlijk is om daar onderzoek te doen. Dus wat het betekent om als kunstenaar daar eigenlijk geconfronteerd te worden met al die verhalen en die ook te koppelen aan mijn eigen geschiedenis. Dus bijvoorbeeld de laatste aflevering ging over je moeder. En dan is eigenlijk het frame ook hoe ik me tot mijn moeder verhoud. Maar binnen dat kader van al die verschillende andere verhalen. En inmiddels door Remco en Kira is de voorstelling ook heel muzikaal geworden.
Dus we hebben gezongen,
wordt gezongen. We hebben liedjes. Ja. Er is altijd een interactiemoment waarin je even moet voorstellen aan iemand waar je naast zit.
Ja.
En een klein gesprekje mee voeren. En dus
je
er gebeurt
dicht,
van alles.
Zit huid aan huid, hè? Dicht op elkaar.
Ja.
Want verbinding is jouw grote thema, zullen we maar zeggen, toch?
Nou ja, dat, in ieder geval dat is het framework waarin ik werk. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je je verhoudt tot de mensen met wie je de ruimte deelt. En in dit geval delen we de stad en delen we Nieuw-West met elkaar. En ik denk dat er heel veel mensen zijn waar ook ik normaal gesproken op straat langs zou lopen.
Ja.
Laatst lag ik nog op mijn rug op een gymmatje in een voetbalkantine. Samen met een groep voornamelijk Turks-Nederlandse vrouwen. Allemaal oefeningen te doen in het kader van mijn onderzoek voor de komende voorstelling. En dan dacht ik ook, oh ja, het is toch eigenlijk ook fantastisch dat ik dit aan het doen ben. En dat we deze ruimte nu delen. En dat we elkaar aardig vinden dat we in gesprek raken over onze levens. En normaal gesproken hadden we elkaar helemaal niet gesproken.
Nee, alsof blind, alsof er een soort onzichtbare muren tussen mensen zijn. Als je door de stad loopt af en toe.
Ja, en ik denk ook, ik ben ook steeds meer gaan geloven in dat het eigenlijk heel logisch is dat mensen die op elkaar lijken elkaar opzoeken. Omdat dat vertrouwd voelt. Want ook ik sta vaak in situaties waarin ik denk, ik voel me hier erg ongemakkelijk.
Dus eigenlijk, mag ik het zeggen, bedoel jij ook dat je snapt, een beetje voelsnapt waar discriminatie
nee,
mee samenhangt?
Nee, niet discriminatie, wel segregatie.
Dus Wat?
Segregatie. Dus ik snap,
ja.
Ik snap
ja.
Dat vooral autochtone Nederlanders, als die nog bestaan, ja. Elkaar opzoeken. Om het zo maar te zeggen, witte Nederlanders elkaar opzoeken. Dat Turkse vrouwen zich in de buurt met elkaar verbonden voelen. Dat Marokkaanse vrouwen zich in de buurt met elkaar verbonden voelen. En dat je moeite moet doen om die drempels over te gaan. En mensen denken altijd dat Luca en ik een soort dat het onze hobby is om de hele tijd die drempel over te gaan. Maar ook voor ons is het toch steeds weer, ja, daar gaan we. We gaan weer
zetten
aanbellen.
Die stappen. We gaan.
Ja, en dat is niet gemakkelijk. En ik denk dat we met Radio van Dijssel ook proberen die stap voor allerlei andere mensen wat gemakkelijker te maken.
Even terug naar het begin. Je zei dus voordat je begon met Radio Dijssel, was je bewust van heel veel talent en heel veel professionals in de buurt. Schets dat eens. Wat was
nou,
dat?
Nou, eigenlijk helemaal niet, want ik kende helemaal niemand toen we begonnen.
Ja. Dus maar je zei er was heel veel. En voordat je dus je deed die andere productie hè, voor Frascati. En toen ontdekte je dat er heel veel professionals in de buurt waren, zei je.
Ja, heel veel mensen van CESO, schulphulpverlening. Er zijn heel veel plekken waar taalles gegeven wordt. Er zit een enorm net aan hulpverlening rond die wijk.
Ja.
Dus dat had ik gezien. En verder, en via hen kon ik makkelijk ook buurtbewoners leren kennen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat wij het pand hadden, hebben we eigenlijk vooral besloten om heel zichtbaar te gaan schoonmaken. Bijvoorbeeld eindeloos hebben we de ramen gelapt. En daar begonnen mensen zich dan mee te bemoeien, hoe we dat aan het doen waren. En we doen ook, dus zo begon eigenlijk onbedoeld onze eerste interventie. Want Radio van Dijssel is niet alleen de theatervoorstelling, maar eigenlijk het hele traject daarheen. Dus we doen ook interventies. Dus we bakken bijvoorbeeld ook brood met mensen uit de buurt samen. Met Pijk Zuiling doen we dat, van Bakkerijden Eenvoud. Komt er eigenlijk een mobiele brood over, die staat ook
en
nu.
En komen mensen daarop af? Hoe?
Zeker, ja. Dus dan dat is een soort keetje. En dan zeggen, hey, kom je even koffie drinken en we bakken hier brood. Nou, voor je het weet, luister je naar iemands levensverhaal.
Ja.
En het is natuurlijk ook zo dat we via, omdat we steeds meer mensen leren kennen, we ook wel eens zeggen, hey, ken jij iemand die hier al 50 jaar woont? Want die zouden we graag willen spreken. Of ken jij iemand die door de renovatie moet verhuizen?
Ja.
Want die zouden we graag spreken.
Vertel het verhaal van Sultan. Heet dat meisje Sultan, een meisje van 13...
In een van onze eerste afleveringen die ging over goed wonen. Wat niet echt een goede binnenkomer was. Want dat hadden we heel groot op het raam getaped. En toen dacht iedereen dat we van de woningcorporatie waren.
Mm-hmm.
En Rochdale ligt niet echt lekker in de wijk. Er wordt veel geklaagd. En ik denk ook dat er recht is tot klagen. Maar ik denk ook dat het ingewikkeld is om een woningcorporatie te zijn.
Mm-hmm.
Maar we wilden toch onderzoeken wat eigenlijk goed wonen is voor de buurt.
Dus het was geplakt op het raam?
Heel groot op het raam stond. Ja. Wat is goed wonen voor jou? En toen stond ik in de deuropening en ik probeerde een jongetje naar binnen te lokken eigenlijk. Ik zei, hey, kom even binnen drinken. En hij wilde niet. Hij zei, ja, hoe weet ik dat u mij dan niet vermoordt hier binnen? En toen zei ik, nou ja. En toen wilde, ik zeggen, van ja, ik zie er toch heel vriendelijk uit. Dacht ik, oh ja, dat is weer mijn hele zo van alsof ik dan dat niet zou doen. Ik vond het eigenlijk heel verstandig van hem. Maar toen achter mijn rug hoorde ik, nou, maar ik wil wel mee naar binnen.
Mm.
En dat was Sultan, een meisje wat in het blok tegenover ons woonde. En zij bleek al een jaar daarvoor met haar zus een petitie te hebben opgestart eigenlijk om het blok niet gerenoveerd te laten worden, maar te slopen. Omdat zij de staat van de woningen zo slecht vinden. Ze waren bang dat
zij vonden dat het gesloopt moest worden.
Zij vinden dat het gesloopt moet worden en niet gerenoveerd. En dat had te maken met voornamelijk hoe hun eigen woning eruit ziet. Want dat is wel goed om te weten dat binnen de blokken de woningen heel erg verschillen. Dus ik ben ook in woningen geweest waar mensen al 50 jaar wonen en die heel goed onderhouden zijn. Maar ook in woningen waar heel veel wissel is geweest en die minder onderhouden zijn. Ja, en hun woning was er heel slecht aan toe.
En ze woonden met haar zusje en haar moeder?
Ja, met één zus, haar oudere zus en de moeder.
Ja.
En toen hebben we besloten eigenlijk om haar verhaal over het gat boven haar bed te vertellen in de voorstelling. En die handtekeningen, want die hadden ze dus wel aangeboden aan Rosteel, maar die waren nooit aangekomen. Om die in de voorstelling nog weer eens te overhandigen aan de mensen die van Rosteel daar dan zouden zijn. Want die zouden gewoon komen kijken. En dat hebben we gedaan. En toen naar aanleiding daarvan is dat gezin eigenlijk opnieuw in contact gekomen met Rosteel. En is die woning eerder gerenoveerd.
Tot woede van de anderen, of viel dat wel mee?
Nou,
dat,
kijk, ja, het was een onbedoelde activistische daad.
Ja.
En ik vond het ook gelijk ingewikkeld. Want er zijn, niet iedereen heeft zo'n sultan die al dansend op haar spietsen dit verhaal kan vertellen.
Dit is dat, dansend
ja,
op haar spietsen.
Want we hadden het natuurlijk theatraal gemaakt. En, en dat vond ik, en toen ik hoorde dat die woning gerenoveerd moest worden, dacht ik eerst, oh, te gek. En later dacht ik, ja, maar eigenlijk kan dat hele blok wel gerenoveerd worden. Dus ik vond dat ook heel ingewikkeld. En die afweging is het eigenlijk steeds. En daarom, we zijn ook, dit is eigenlijk toevallig een verhaal richting Rosteel. Maar ook de mensen van Rosteel zeggen ook vaak van, ja, jullie geven de buurtbewoners een gezicht. Dus voor ons zijn ze vaak een stem aan de telefoon. Of onze wijkbeheerder Faisal werkt, een hele goede wijkbeheerder. Faisal, die heeft echt wel echt alles heel goed in de gaten.
Die kent de wijk, die weet hoe het
zeker, maar wij krijgen vaak de persoonlijke verhalen te horen die niet over drama gaan of die niet de schaduwkant van het bestaan belichten. Wij hebben het ook gewoon over wat je geleerd hebt van je moeder en wat dat voor jou betekent.
Ja, en dat is dus een hele belangrijke functie, hè? Want als je zegt woningcorporatie, die ontvangt de klagende verhalen, die wel terecht zijn, maar dat is een soort standaard manier van communiceren die voor beide partijen heel ingewikkeld en lastig is.
Nou ja, mensen komen in contact met de woningcorporatie vaak omdat er een probleem is. En niet omdat ze zo gelukkig zijn.
Ja, en nou is het zo, wat is nou het belang van Rosteel op dit moment om dat Radio Dijssel te ondersteunen en ook mogelijk te maken?
Nou, ik denk dat je als je in het groot denkt dat we het bijdragen aan de leefbaarheid. En dat gaat er dus echt om dat nu ook. En wat dus heel erg begint te werken, want we zijn daar nu bijna 2 jaar. Dat mensen die ons een jaar niet hebben genegeerd, zwaaien nu ineens naar ons. Of komen vragen, wat doen jullie hier eigenlijk? Dus ik geloof, mensen zijn ook gewend dat hulpverleners zeg maar even erin komen en dan weer weg zijn. En mensen denken nu, jullie willen echt onderdeel zijn van deze buurt. Want er wonen, dat vind ik echt belangrijk om te zeggen, er wonen daar ook heel veel mensen die daar dolgraag wonen. Die heel blij zijn met dat ze specifiek in de Lodewijk van Dijssel wonen. Die proberen, jonge mensen, die proberen daar ook een huis te krijgen, omdat ze graag in de buurt blijven wonen waar ze zijn opgegroeid.
Wat is er gebeurd met Amsterdam Nieuw-West? De laatste, het is enorm booming, hè? Heel veel mensen willen daar heel graag wonen. Alsof het hot is. Het is ook een beetje een hot spot geworden.
Ja, maar ik denk ook dat het komt omdat de huizen binnen de ring niet meer te betalen zijn. Dus ik heb ook een huis gekocht in Nieuw-West, omdat ik geen huis in de stad kon kopen.
Ja.
En nu zou ik op geen enkele andere plek meer in de stad willen wonen dan in Nieuw-West.
Vertel even hoe je woont, want jij woont ook bijzonder.
Ik woon in een flat, in een typische 13 verdiepingen galerij flat.
Hoeveel flats zitten in jouw flat?
Dertien verdiepingen.
Honderd,
en dan
maal 12. Nou
precies.
Heel veel. Dus dat zijn die drie hele grote, ik vind het prachtig hoor, die drie hele grote jongens naast de Slotenplas. Hè?
En je ziet heel veel lucht. Dus het is echt typische licht, lucht en ruimteplek om te wonen. Maar ik heb ook in de afgelopen 4 jaar dat ik daar woonde, de populatie enorm zien veranderen. Dus veel meer jonge mensen, studenten, mensen die op mij lijken, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ik denk ook dat dat een probleem is. Dus dat de gentrification er ook voor zorgt. Dat waar blijven de oorspronkelijke bewoners?
Nou ja, dat is een heel goed punt. Want ik wil niet zeggen dat daardoor. Maar omdat er ook een gentrification plaatsvindt. Schuiven die arme mensen of de rijke mensen uit de arme buurten schuiven een beetje op. En de armen wonen meer bij elkaar. Merk jij dat ook in dat stukje van Dijssel?
Nou, ik denk dat sowieso dat het goed is om te zeggen dat niet alle immigranten arm zijn.
Nee,
dus dat
zeker
er wonen
niet.
Heel veel immigrantengezinnen die geworteld zijn hier in Nederland vanaf de jaren 60, 70. En die echt geworteld zijn in Nieuw-West. En niet per se. Want het is echt een heel genuanceerd beeld.
Ja.
En ik denk.
Schets het is een beetje.
Nou, er wonen heel veel verschillende mensen.
Ja, veel
dus bijvoorbeeld ook de witte mensen die in de wijk wonen, die worden door Rosteel, maar ook door de wijkagent bijvoorbeeld niet herkend als buurtbewoner.
Hmm.
Terwijl die wonen gewoon bij ons aan de overkant.
Ja.
En dus er is ook waar een focus op is, bijvoorbeeld, die worden gezien. Dus ik vind het heel divers. Er wonen wel veel oudere mensen ook alleen. Er wonen veel grote gezinnen. De huizen zijn daar niet altijd voor geschikt. Dus zijn veel grote gezinnen in kleine huizen. Er zijn ook veel nieuwkomers wel gekomen. Dus mensen die gevlucht zijn voor recente oorlogen. En er woont een grote populatie Amsterdammers met wortels in Turkije en Marokko. Die daar eigenlijk al nu bijna sommigen voor derde generatie wonen en geworteld zijn. En daar dus ook eigenlijk graag willen blijven
wonen. En wonen er ook nog mensen die geworteld zijn in Van Eester, zou ik maar zeggen. Die na
ja,
oorlog...
Henk en Annie bijvoorbeeld.
Vertel eens iets over Henk en Annie.
Henk en Annie zijn in de buurt gekomen eigenlijk vlak nadat de buurt gebouwd is. En ze zijn er nooit weggegaan. En hun huis ziet er ook nog precies zo uit als toen ze kwamen. Behalve met dat het museumtje, tv steeds groter is geworden.
Ja.
Maar ja, en Henk en Annie zijn echt geworteld in de wijk. En zij kunnen zich ook nog echt herinneren hoe de straat eruit zag toen er nog allemaal kleine winkeltjes zaten. En zij zijn nu bijvoorbeeld heel bang, want er wordt een strook gesloopt omdat er hoogbouw komt. Maar wat er dan gaat veranderen, en dat gaat echt ook op het niveau van of zij dan nog wel zonlicht in hun woonkamer
ach,
hebben.
Ja, ja.
Het zijn allemaal van die dingen. Mijn ogen zijn ook wel meer geopend richting dat soort... persoonlijke vraagstukken binnen een groter vraagstuk van renovatie en herontwikkeling en ja, hoe de gemeente die wijk aanpakt, om het zo maar te zeggen.
Prachtig. En wat is nou, nog even weer naar Radio Dijssel, hè? Te midden van dit hele landschap en die hele dynamiek, die ook heel interessant is en ook pijnlijk hier en daar. Wat zie je nu op dit moment? Je hebt een aantal uitzendingen gedaan. Hoe ziet de toekomst eruit?
Nou, ik ben wel hoopvol.
Ja.
Ik denk dat het heel verstandig is dat er veel nieuwe huizen bij komen. En dat daardoor de wijk meer in evenwicht komt. Want dat is wel zo. Dat het daardoor meer gemixt kan gaan worden. Alleen ik denk wel dat je oog moet blijven houden voor de mensen die daar altijd al gewoond hebben. En dan bedoel ik met altijd de afgelopen 40, 50 jaar. En dat die ook plek moeten hebben in de wijk. En dat er plek moet zijn voor de kinderen die uit huis groeien. En eigen plek willen hebben. En ook graag daar willen wonen.
Ja, en jij blijft gewoon eeuwig daar wonen, hè?
Nee hoor.
Nee, denk je niet? Nee? Ik vind het een super plek en die prachtige
ik vind het een super plek, maar ik ben opgegroeid met dat je de tuin in kan lopen. En ik woon nu een balkon.
Uiteindelijk wil je wel in Nieuw-West een huis met een tuintje.
Ik weet het niet.
Nee. Vertel even, de volgende voorstelling, waar gaat die over?
Ja, de volgende voorstelling in onze 7e aflevering gaat over in beweging. En die gaat enerzijds eigenlijk over hoe de wijk altijd in beweging is. Lopen enorm veel mensen door de straat, enorm veel rijen. Les auto's, omdat CBR dichtbij is. Schuifelende moeders met hun kroost. Maar ook hoe de wijk altijd in beweging is. Eigenlijk met de mensen die komen en gaan, die zich hier settelen. Om wat voor reden is eigenlijk ook het vraagstuk. Ben je hier gedwongen gekomen omdat er geen andere plek voor je beschikbaar was? Of omdat het de mooiste plek van de wereld is? En tegelijkertijd zit daaronder eigenlijk heel erg gaat het natuurlijk over de beweegredenen van mensen. Dus wat beweegt jou in het leven?
Welke voorstelling gaan, wat gaan we zien? Ruiken?
In ieder geval ga ik nog spreken met iemand die echt moet verhuizen door de renovatie. Dus dat verhaal, daar verheug ik me op. Omdat ik benieuwd ben naar wat dat voor haar leven betekent. En we hebben eigenlijk een samenwerking met Vrouw en Vaar. Dus we hebben veel meegewandeld met vrouwen en mannen in wandelgroepen. Die echt hun leven in beweging krijgen.
Gesluierd en wel, stevig langs de Sloterplas. Ja.
Allerlei mensen doen dat.
Ja, en, dat weet ik. Maar deze mensen doen het nu ook. Deze mensen, onze medemens.
Ja,
maar...
ik denk dat het ook... En ik denk deze aflevering... Ik verheug me op de liedjes die Kira gaat maken. Leuk. En die we gaan zingen. En ik denk... doen ook weer kinderen mee. Want dat is leuk om te vertellen. Kinderen uit de buurt zijn eigenlijk een beetje onze aanhang geworden. Die willen graag steeds weer opnieuw meedoen.
Wanneer gaat het plaatsvinden?
6 maart om 17:30.
Ja.
En 7 maart om 14:00 en om 20:00. En met de Stadspas is het helemaal gratis. En dan moet je even bellen naar Frascati Theater. En anders kun je via de website van Frascati ook een kaartje kopen.
Ja, dus website Frascati, Radio Dijssel.
Radio Hartstikke van Dijssel.
Leuk. Radio van Dijssel. Dus komt dat zien, komt dat horen, komt dat voelen.
Ja, want dan zeggen we altijd Radio van Dijssel, de enige radio waar je bij moet zijn.
Hartstikke goed. En met deze woorden ronden we het af. Dank je wel. Heel veel succes en heel veel plezier.
Dank je wel.
Dank je.
About the music that you hear, the show, you just like the show, the glittering, the number one, the one who stole the show, the show, you just. about your music that you hear. The show, the show. Judy's like a show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show. Judy's like a show. The glittering, the number one, the one that stole the show.
Band. Ja, je wordt er wel een beetje duizelig van. Ze waren voornamelijk een gein-band. Dit was de show. En nu onze column. Meneer Peter Petersen, u bent daar. En ik zou zeggen, ga je gang met huisje, boompje, beestje.
Ik was een keer op een verjaardag van een vriendin. En toen zei een vriendin van haar het volgende. Weet je wie de echte provincialen zijn van Nederland? Amsterdammers, want die komen hun stad niet uit. Ik ken een Groningse dichteres die het hele land afreist voor gigs. Maar idem dito, ik vind Haarlem al ver. En inderdaad, er is in Amsterdam altijd wel wat te doen. Goedkope etentjes van de regenboog, dichtersbijeenkomsten, gratis films en mindfulness. Ook in de buurt is veel te doen en je krijgt veel nieuwsbrieven over alle activiteiten. En het ergste is, meestal doe je maar niks omdat er zoveel te doen is dat je denkt, ach, ik kan morgen ook wel weer wat doen. Er is zo'n overschot aan activiteiten dat je eigenlijk overvoerd wordt en ik laat het er dan vaak wel bij zitten. Dus blijf je soms thuis, wat ook niet erg is, want ik ben erg blij met mijn huisje. Het is zeer naar mijn smaak ingericht met veel tierenlantijnen. Ik werkte 12 jaar bij een wereldwinkel en daar kocht ik af en toe wat. Dus lijkt het alsof ik veel gereisd heb, al is dat niet zo. Ik heb een mooie binnentuin achter en evenzo een brede laan met bomen voor. De openbare ruimte wordt hier op het moment opgepimpt en vergroend. Zelfs mijn moestuin, die nooit al ver weg was, komt nu hier bij mij voor de deur. Dus ik kan straks zo mijn bed uitrollen naar mijn tuintje. Vorig jaar bijna niets geoogst trouwens. Ik had blijkbaar oude zaden. Want haast niets behalve een paar spersieboontjes kwam op. Toch is het leuk, dat tuintje. De plek voor mijn deur is al de 4e locatie van de tuintjes hier in de buurt en nu hopelijk definitief. Verder heb je hier een rommelmarkt in de buurt 1 keer per maand waar ik graag ga neuzen. Eigenlijk heb ik geen plek meer in mijn huis voor meer spullen, maar ik kan het toch niet laten als ik iets leuks vind om het mee te brengen. Laatst was ik op een expositie van een vriend en die hoopte dat ik zijn eerste koper werd. Maar het zijn nogal grote werken en mijn muren hangen al vol met kunst, dus dat kan ik niet kwijt. Op een andere expositie van een kennis zag ik een leuk werkje met 3 tegeltjes erin verwerkt. Niet zo groot, dus daar is misschien nog wel een plekje voor te vinden. Hij was er zelf niet zo tevreden over, geloof ik. Maar ik vond het erg leuk, dat keramiek in een lijstje. Na die expositie ging ik met een vriend op stap. Een koffietje gedaan bij de bibliotheek in de pijp en daarna een heerlijk kikkererwtensoepje gegeten bij de tolbar, vlakbij de plek waar vroeger het Nint zat. Het is een leuke alternatieve plek waar vooral veel jonge mensen komen en gelukkig is er nog een plekje voor de deur waar je kunt roken. Verstokte roker als ik nog steeds ben. Ik had plannen om saxofoon te gaan leren en dan ook met roken te stoppen, maar die plannen heb ik alweer op de lange baan geschoven. Ik had een sax gehuurd en bijna les besproken, maar ik heb alles geannuleerd. Ik weet ook niet wat ik wil. Maar goed, zoals je hoort, soms kom ik toch nog ergens. Na schilderijen van hedendaagse kunstenaars, vooral via Noppes, een ruilkring aangeschaft, heb ik ook nog 2 doeken en een houtsnede hangen die bijna antiek zijn. Dit werk komt van mijn oma die al in 1899 geboren was. Het werk is niet de top van toen, maar zeg maar de subtop. En wie weet kan mijn uitvaart er nog eens van betaald worden, want een begrafenisverzekering heb ik niet. Natuurlijk hoop ik nog een tijdje hier rond te lopen. Volgens een vriend van me is ook de kern van het spelletje om het zo lang mogelijk uit te zingen in dit aardse bestaan. Maar ja, met dat gepaf van mij, je weet het niet. Maar een tevreden roker is geen onruststoker. Een kennis raadt me aan om op de sigaar over te stappen, want die Cubanen roken allemaal zware sigaren en worden er heel oud mee. Maar de sigaar trekt me niet. Pijp vind ik wel altijd lekker ruiken, maar daarvan gaan je tanden ook loszitten, geloof ik. In ieder geval, ik geniet van mijn huisje waar ik ook graag bezoek ontvang en mijn peukie. Bakje koffie erbij en een lekker muziekje en poes Lientje op de achtergrond. Vooral folkmuziek is de laatste tijd favoriet bij mij. Een vriend van mij ontvlucht de hele tijd zijn huis, want voelt zich er niet prettig. Ik ben blij dat ik daar geen last van heb. Laat mij maar lekker in mijn huisje en dan af en toe ergens heen. Domweg gelukkig in de Dappermuurt. Zeeburg dus.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
Victor, jij zong dit liedje net op de fiets, toch?
Ja.
Hoe kwam dat? Wist je dat, ja?
Ja.
En waar gaat het liedje over?
Volgens mij gaat het over...
Het heet Our House, hè?
Ja, over
Crosby, Stills, Nash & Young. Ja.
Volgens mij gaat het over Graham Nash, die dan samen wonen met Joni Mitchell. En daar dit lied over schreef.
Ja, dat is toch heel
toevallig. Dat ze in een antiek winkel een vaas hadden gekocht. En die nam ze mee naar huis.
Ze waren echt een huisje aan het bouwen. Ja. En daar gaat jouw boek helemaal niet over. Eigenlijk het tegenovergestelde. Victor Meijer, welkom. Victor heeft een prachtig, ja, ik vind het echt een heel prachtig boek. Een heel lijvig boek ook. Een zwaar boek. een stripverhaal. En het boek heet Hondsdol. Op de voorkant zie je een heel mooi donker. Het is donkerblauw. En met een lichtje aan de onderkant. En daarbovenop zit een hele grote hond. En naast die hond zit een klein jongetje. Victor, waar gaat dit boek over?
Het gaat over een jongetje wiens ouders zijn gescheiden. En het jongetje worstelt met een loyaliteitsconflict. Het is een pendelkind. Zijn vader is gefrustreerd over de gang van zaken. Zijn ex heeft een nieuwe vriend. En dat pikt hij niet. En hij probeert het jongetje toe over te halen om de boel bij zijn moeder een beetje te traineren en de nieuwe vriend dwars te zitten. Maar tegelijkertijd wil die vader ook zijn gedrag goed maken. Dus komt hij met een goedmaak hondje.
Zijn eigen gedrag goed
maken. Zijn eigen gedrag.
Ja.
En geeft hij het jongetje een goedmaak hondje. En de hond wordt zeg maar een kwade genius. Ja. Langzaamaan.
Ja. Het boek bestaat uit 3 delen, hè?
Ja.
Eerst een soort verhaal over hoe dat gaat met het jongetje en het hondje. En dan een tussenperiode. Waarin allemaal enorme avonturen, hè? Op een schip en, ja, en andere dieren.
Schiet compleet uit de bocht.
Compleet uit de bocht. En daarna op pagina 97 gaat het verhaal weer verder.
Ja.
Maar nog even, hè? Ja, eigenlijk is, als je het leest, is eigenlijk ook heel gruwelijk. Ik vind het prachtig. Het is heel mooi getekend. Hè? Moet je me even vertellen hoe je dat doet. Maar ook wat er eigenlijk in het hoofd van een kind en in het leven van een kind gebeurt. Als die echt letterlijk uit elkaar getrokken wordt tussen 2 ouders. Hè?
Ja.
Schets dat eens bij dit jongetje.
Ja, nou ja, voor zo'n jongetje zijn er 2 overweldigende grootmachten die het tegen elkaar opnemen.
Weet je, Rusland en Amerika die
bijvoorbeeld, ja,
oorlog aan het voeren zijn.
Vader en zijn moeder. En, ja, en het jongetje zit er dan tussenin.
Ja.
En daar moet hij op de een of andere manier mee zien te dealen in het boek.
Ja.
Dan.
En hoe doet hij dat?
Ja.
In zijn hoofd, hè? Even als we ons in het jongetje verplaatsen. Hoe doet hij dat? Ook met die hond heeft hij dan bij zich.
Ja, hij durft zijn ouders niet af te vallen. Dus hij projecteert een soort van alternatief scenario op de hond. En die verwoordt dan eigenlijk zijn woede. En die rekent in ieder geval verbaal af met zijn ouders.
Die hond doet dat, hè?
Die hond doet dat voor hem. Maar de hond is natuurlijk ook een gedroomde hond, misschien wel.
Ja.
Dus is hij het zelf, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar zelf durft hij dat niet hardop uit te spreken. Want je bent natuurlijk heel loyaal aan je ouders.
En eigenlijk een heel klein bang jongetje.
Ja.
Die grote boze hond.
Ja. Dus de hond vormt een klankbord voor misschien gevoelens of ideeën die niet uitgesproken kunnen worden.
Ja.
Zo zie ik het een beetje.
Ja, dus de hond is aan de ene kant een maatje.
Ja.
Maar het kan ook een gedroomde hond zijn.
Ja.
Hè, waar alle woede die dan gaat vechten met de 2 grote mogendheden. Om dat jongetje een beetje een stem te geven.
Ja.
Maar het heet Hondsdol.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, word je dus
knettig. Een beetje dubbel, of 3-dubbel, 4-dubbelzinnig woord.
Maar eigenlijk
slaat op de hond, slaat op de situatie. Ja. Het is een hondsdolle situatie.
Ja. Maar eigenlijk schetst het heel mooi de ingewikkeldheid van een kind om te manoeuvreren tussen 2 ouders die niet ophouden met vechten.
Ja.
En dat blijkt heel veel voor te komen. Hè?
Ja.
Heel veel mensen die hulp zoeken, hun kind inleveren van hij heeft van alles, hij plast in zijn bed. En zelf buiten. En dan gaan ze door met het gevecht. Dus dat is ook in de gezondheidszorg een heel groot probleem. Zit er iets, als ik mag vragen, ook iets autobiografisch in het werk?
Ja, ja, ja. Nou, ik heb zelf een lastige verstandhouding met mijn ex, de moeder van mijn zoon. Dat ligt hier wel een beetje aan ten grondslag. Allebei hebben de beste bedoelingen, denk ik. Maar het komt er niet goed uit. De samenwerking of het contact omtrent ons kind. En op een gegeven moment, na 10 jaar gesteggel, was ik wel geknakt.
Mm-hmm.
En ik was er klaar mee. En daaruit, uit dat gevoel van een beetje lamlendig, of niet lamlendig, down,
hopeloos,
en een hopeloos gevoel, is dit boek ontstaan.
Ja.
Dus ben ik voor mezelf in een klein boekje, ben ik gewoon voor mezelf een klein stripje gaan tekenen.
Ja.
Om een beetje lucht te geven aan mijn frustraties, maar ook om er een beetje een grappige draai aan te geven. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dit boek.
Ja. Dus je bent in het boek, zou je kunnen zeggen, en het jongetje en de vader.
Ja, misschien wel. Op een gegeven moment heb ik het wel een beetje losgezongen of losgeweekt van de werkelijkheid. En ik ben zelf een kind van gescheiden ouders. Dus ik ben wel een beetje ervaringsdeskundige.
Heb je daar ook een gevecht mee gemaakt?
Ja. Dat was ook.
Ging dat heel anders dan, zeg maar?
Dat ging wel anders. En de rolverdeling, voor zover je daarover kan praten, was iets anders. Ja. Dus telkens ligt het accent een beetje anders. Als het gaat om de ruzies of degene die het initieert. Maar dat je op jezelf bent aangewezen. En dat je voor jezelf toch wel belangrijke keuzes moet maken. Bij wie, aan wie blijf je loyaal, aan wie niet.
Dus eigenlijk zeg je, heb je aan een lijve ervaren en ook in die tekeningen neergelegd, hoe complex het is dat een kind tussen vechtende ouders zelf moet uitvinden hoe hij zich moet gedragen. Terwijl hij eigenlijk de veiligheid en de steun van ouders nodig heeft om dat überhaupt zichzelf te ontwikkelen. Dus een kind kan eigenlijk heel erg de weg kwijtraken.
Ja. Ja, het is eigenlijk een veel te vroege
dunne beentjes
vorming. Je moet al veel te vroeg voor jezelf opkomen of bepaalde lessen leren.
Terwijl je compleet afhankelijk
eigenlijk, waar je eigenlijk nog jaren mee moet wachten. Dus het hele idee van veiligheid. Hè, dat je in een soort van geborgen situatie.
Totaal weg dan.
Dat is dat niet totaal, maar wel voor een gedeelte wel weg zijn, ja.
Ja. En voor wie heb je dit boek? Nogmaals, ik vind het een prachtig boek. Maar voor wie heb je het geschreven?
In beginsel voor mezelf. Dat is al bijna altijd het geval. Ja. En dan is het een beetje de vraag.
Vind je dat vechtende ouders het moeten lezen?
Ja, dat vind ik wel, ja.
Dus een kind zou kunnen zeggen, mam, dit is een mooi boek, lees het eens.
Ja, maar ook omdat het kan relativeren. Want ik heb bijvoorbeeld heel lang een beetje een alleenig gevoel gehad. Wanneer je steggelt met je ex. En ook als je met sommige vrienden erover praat. Die dan in mijn geval toch lange relaties hebben. Weet je wel, dus niet bekend zijn met
de geworstel.
De intense pijn en gevoel van frustraties die je hebt. Wanneer je het over je kind hebt met je ex en het gaat niet lekker. Zou zo'n boek, voor mij zou dit boek wel in ieder geval een glimlach hebben ontlokt. En ook de boel een beetje kunnen relativeren. Omdat je dan weet, hey, ik ben toch niet de enige.
Ja. Wat vind je zoon van dit boek?
Die vindt het helemaal
gek. Er mocht geen seks in, hè?
Er mocht geen seks van hem in. Dat is een harde afspraak.
Ja. En het zit er wel in, seks. Het begint al toch een beetje.
Heftig gelipt. Alleen seksgeluiden. Zit erin. Nee, hij wilde nadrukkelijk geen bloot. Maar hij vond het heel mooi getekend. Hij had er ook wel moeite mee, want hij herkende natuurlijk ook wel veel. Alleen gelukkig zag je ook wel in van, dit is niet hoe het echt is gegaan. Dit is hoe mijn vader het heeft geïnterpreteerd en er iets van heeft gemaakt.
Ja, die afstand kan hij al nemen. Ja, dat is mooi.
Ja, maar dat was wel. Ik heb wel een paar gesprekken met hem daarover gevoerd. Begrijp wel dat dit niet is hoe het is. En dat met die hond kan natuurlijk niet gebeurd zijn. Die hond kan niet opeens 2 meter worden.
Het is echt een strip, een prachtig stripverhaal. Ja.
Ja, je moet het echt zien als een stripverhaal. Met alleen sommige emoties die ik heb geleend van de werkelijkheid. Dat begreep hij.
Ja. Hoeveel tekeningen zitten erin? Ongeveer, denk je. Nou, honderden, hè?
150 pagina's. En dan per pagina een stuk of 9 of 8 gemiddeld.
Nou, wel 15, hè?
Ja, veel.
Dus reken eens uit. Dus er zijn wel 1000 dus. Wel 1000 tekeningen. Ja. En elk tekeningetje heb je op de computer met de hand. Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb het gewoon op de klassieke wijze getekend. Gewoon op papier, met pen. Jeetje. En gescand en dat dan ingekleurd met Photoshop.
Het zijn eigenlijk allemaal schilderijtjes, hè?
Ja, nou, zo kan je het zien.
Ja. En die heb jij dus met de hand getekend en ingekleurd. Maar vervolgens vond je dat het met Photoshop moest, hè? Ja, het was een dramatische wende, of niet?
Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik dacht van, ik win tijd als ik het met de computer inkleur. En dat bleek gewoon niet het geval. Want het is toch iets wat je waar je heel erg gewend mee moet raken. En dat kost gewoon tijd. Net zoals heel veel dingen heel veel tijd kosten, wil je het goed doen.
Heb je zelf een favoriet gedeelte in het boek? Dat je denkt, wat
vind ik nou? Ik vind het laatste gedeelte het gaafst, het mooiste. De laatste 40, 30 pagina's. Dan is de hond... die is helemaal getransformeerd tot een soort van Mephistopheles. Een blauwe monsterhond. En daarmee loopt het jongetje door nachtelijke straten. En dat vind ik sfeervol.
Ja.
Vind ik zelf nog fijn om te kijken.
Kun je nog van genieten.
Ja.
Ja. En hoe heb je dat boek, hoe heeft de uitgever... Want het is natuurlijk niet een boek wat je zomaar makkelijk over de toonbank... Hoe werd de uitgever enthousiast?
Hoe werd de uitgever enthousiast?
Ja, want het is nogal een lijvig werk. En het kost ook toch niet niks.
Ja, nee, het is met heel veel... met een grote gebaar is dit uitgegeven. Ja, zware kaft. Mooi glanzend papier.
Prachtig.
Flink formaat.
Ja.
Je stuurt wat werk op en dan wordt er een tijdje gekeken hoe het zich ontwikkelt. En op een gegeven moment legt de uitgever zich vast. Met enthousiasme in dit geval.
Ja.
En,
Dus ik zou zeggen, dames en heren, luisteraars, koop het boek Hons Dol van Victor Meijer. Nog even, Victor, jij bent in die tijd dat je misschien zelf nog zo zoekende was als jongetje tussen je vader en je moeder. Je bent een multitalent. Je kan schilderen, je kan tekenen, je kan muziek maken. Je kan eigenlijk ontzettend veel. En nu heb je op één ding gefocust, hè, het schrijven en het tekenen. En hoe is dat gegaan, zo'n proces van multi naar toch een beetje één kanaal zoeken? Heeft dat te maken met dat je vader geworden bent en wat meer structuur in je leven daardoor hebt?
Nou ja, deels ook omdat versnippering ligt altijd op de loer. En als je wat jonger bent, denk je dat je gewoon heel veel tijd hebt. Maar dat je dus heel erg in de breedte kan ontwikkelen. Wat kan, maar ervaring leert dat als je je focust op één discipline, dat je gewoon meer winst boekt en dan niet... Per se financieel, maar zie je meer. Je kan je wat duidelijker profileren. En als je van alles doet, dan wordt het allemaal een beetje vaag en diffuus. En een ander ding is dat ik schreef fanatiek. En mijn vader is 5,5 jaar geleden overleden. En toen kreeg ik een writersblok. Ik dacht altijd dat het Larry Koek was, totdat ik het kreeg. En ik heb sindsdien niet meer geschreven. Maar ik ging al automatisch of als vanzelf steeds meer tekenen. En toen kreeg ik al vrij snel een klus om een omslag te tekenen voor een roman van iemand anders. En dat was Hendrik Groen.
Ja, fantastisch. En dat was tekening voorop, die is schitterend. Ja, gemaakt.
Ja, en dat was een fijne nieuwe start voor het tekenen. Wat ik wel eerder had gedaan natuurlijk.
Ja. Maar nu... Ik heb de neiging om naar je vader te vragen, maar ik doe het niet, dan wordt het te persoonlijk. Maar hij is er nu weer en je hebt met hem een verhaal gehad. En je had nog wel een pleidooi voor mannen. Je zegt heel veel mannen en vrouwen gaan zonder regeling, krijgen ze kinderen. En als het dan misgaat, dan is het heel vaak de vader die toch het nakijken heeft. Ja. Omdat de rechter toch nog meestal het kind met de moeder mee laat gaan. En dat is toch een gebied waarvan je zegt, mensen moeten het beter met elkaar regelen.
Ja. Ja, wat heel erg zou schelen is als in beginsel al iets van een wetswijziging zou plaatsvinden. Waardoor niet alleen moeders automatisch het ouderlijk gezag hebben, maar dat het automatisch gedeeld wordt. Daarin ligt al heel veel problemen.
Nou, je hebt heel veel pijn gehad, maar heel veel pijn heel mooi getekend. En ik moet zeggen, mensen, koop Hons Dol. Toch een kleine reclame maken voor Victor Meijer. En uitgegeven bij Scratch.
Ja.
En in de boekhandel te koop.
Ja.
Nou, Victor, heel veel succes. En de tekening van meneer Groen, Victor Groen, wou ik wel zeggen. Van meneer, hoe heet hij nou? Herman Groen?
Hendrik Groen.
Hendrik Groen, ook prachtig. En je andere boeken zijn ook in de boekhandel te koop. Volgens mij hoor ik al de eindtune. Ik wilde zeggen, dames en heren, volgende week komt Annemiek Scheiden in de uitzending. Life coach van Cliëntenbelang. En Floortje Raus, over Dance Connection, waar we het net over hadden. Victor, heel erg bedankt.
Ja, jij ook.
En mooi boek. Allemaal bedankt. Luisteraars, geniet van de regen en de wind, zou ik zeggen. En tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.